Wat we vaak hebben is dat we onze fiets wegzetten of dat we hem in de auto leggen. We leggen er iets bovenop. En als dat padje eigenlijk krom raakt, dan betekent dat je derailleur er ook krom onder staat. Ja. En dat kun je mooi checken als je achter je fiets staat. Je ziet de derailleur staan. En als hij eigenlijk iets gebogen is, dan betekent dat hij krom is.
Je luistert naar Kleppers, de podcast om jou en je fietsambities op weg te helpen. Elke maand bespreken we een hot topic voor beginnende fietsers en vragen wij, Martin en Rick, een expert het hemd van het lijf. Vandaag zitten we hier met Bertolt Dekker, die als hoofdmechanieker bij Sunweb jarenlang sleutelde aan de fietsen van Tom Dumoulin, en bespreken we alles over schakelen. Want hoeveel versnellingen heb je nou echt nodig en wat doe je als je fiets niet meer schakelt?
Rick, zitten we weer. We gaan het vandaag hebben over schakelen.
Zeker.
Ik was onderweg hier naartoe, was ik een beetje aan het nadenken over het thema en ik zat me na te denken, heeft Rick ooit gefietst op een fiets met schakelen nog op het frame?
Zeker. Mijn eerste soort van eigen racefiets die ik had geleend of gekregen van iemand die had versnellingen op de downtube.
Dus, kijk, old school.
Ja, en jij?
Ik niet. Nee, ik heb wel een maatje van me had dat wel altijd. Natuurlijk altijd even een beetje gek maken, ervoor rijden. Van ik kan harder rijden dan jij, want jij moet schakelen op het frame. Dus dat kost allemaal tijd natuurlijk. Dus mezelf heb ik het nooit meegemaakt. En ik denk dat ik het ook niet meer ga meemaken. Want we zijn ondertussen een stuk verder gevorderd.
Kan toch een keer ergens een fiets...
Ja, misschien gewoon voor het idee eens proberen inderdaad. Lijkt me tof. Wat mij betreft gaan we gewoon meteen onze gasten bijhalen. Want die weet alles over schakelen. Nou, hij weet van de materie af. Hij begon als leerling fietsenmaker bij het Oer-Hollandse Koga. Je gaf het al aan in je inleiding, Rick. Hij was ruim 10 jaar betrokken bij Team Sunweb als head mechanic. Heeft hij heel wat fietsen voorbij zien komen. En tegenwoordig is hij trainer bij Shimano Benelux Training Center. Bertolt Dekker, welkom.
Dankjewel.
Klopt de intro zo een beetje? Of
ja,
heb
zeker.
Ik nog belangrijke zaken gemist?
Nee, klopt zeker, ja.
Top. Heb jij al eens gefietst op een fiets met het schakelen nog op het frame?
Ja, zeker. Dat was super gaaf. En als je een beetje de handigheid erin had, dan kon je met je knie zelf schakelen. Want dan hoefde je niet je handen van het stuur te halen. Dus dat was wel het mooie met de buiscommandeurs.
Bertolt, jij hebt de eerste 2 afleveringen. Heb jij geluisterd als het goed is?
Zeker.
Zeker, heel goed. Nou, dan weet je wat we nu gaan doen. Ik ga jou een aantal stellingen voorleggen. Meteen antwoorden en daarna kijken we gewoon, pikken we er een paar uit. De cross of de voorjaarsklassiekers?
Voorjaarsklassiekers.
Een racefiets of een gravelbike?
Gravelbike.
Carbon of aluminium?
Carbon.
Elektronisch schakelen of mechanisch schakelen?
Elektronisch.
Olie of wax?
Olie.
One by of two by?
Two.
Nou, dat ging vrij soepel, Rick.
Alright. Hey, en carbon of aluminium, zeg je carbon? Als je alle frame materialen mag kiezen, is dat nog steeds carbon?
Nee, staal.
En waarom?
Staal heeft, het is natuurlijk wat zwaarder dan het carbon. Maar de mooie slanke buizen van het frame, hoe het gelast is. De lucht die daarbij zit, hoe het frame in elkaar zit. Ja, fantastisch.
Een liefhebber, ik hoor het al.
Ja, precies.
Hey, en je zegt voorjaarsklassiekers boven de cross. Wat maakt voorjaarsklassiekers mooier?
Ik denk dat je als mechanieker voor beide wedstrijden dat het heel mooi is. Omdat je daar heel veel in kunt doen. En dat er ook heel veel van het materiaal afhangt. Dus dat beide daar heel mooi in is. Maar de voorjaarsklassiekers, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Dat is toch het mooiste wat er is.
Cool. Hey, met eentje was je echt heel snel. Hè? Dat was elektronisch of mechanisch. We hebben het dan over elektronisch of mechanisch schakelen.
Ja, ik heb de luxe gehad om altijd met elektronisch schakelen te mogen werken. In het allereerste begin natuurlijk wel met mechanisch. Maar ja, het is eigenlijk gewoon een luxe, maar een must-have voor op je fiets.
Oké. Nou, misschien wel een leuk bruggetje. Want we gaan het vandaag hebben over schakelen. Waarom is schakelen zo belangrijk op de fiets?
Het geeft je de ruimte om, denk ik, op de ideale manier te fietsen. Als je wind tegen hebt, kun je de juiste versnelling daarin zoeken. Het geeft je een groot bereik, waardoor je in de bergen kunt rijden, in het vlakke kunt rijden, met hoge snelheid, met lage snelheid. En dan heb je, je kunt kiezen binnenblad, buitenblad. Je hebt achterversnellingen, dus je hebt een heel breed gamma eigenlijk in welke versnelling je kunt rijden, wat voor jou prettig is.
Oké. Dus eigenlijk heb je het nodig om goed te kunnen fietsen in verschillende omstandigheden.
Ja, ik denk dat dat makkelijk is. En vooral ook in Nederland, waar we vaak veel last van wind hebben. Soms heb je een lichtere versnelling en soms heb je wind mee, waardoor je harder kunt gaan. En met die snelheid hoort een versnelling wat jij fijn vindt. En daar kun je dan naartoe schakelen.
En is schakelen voor elke fiets of elke fietsdiscipline even belangrijk?
Ik denk dat in het wegwielrennen, de cross, gravel, dat het daar natuurlijk heel belangrijk is. In BMX is het natuurlijk een iets andere discipline wat je daar heel anders doet. Mountainbiken, het extreme wat ze tegenwoordig doen, heb je echt wel grote versnellingen voor nodig en een groot bereik.
Oké.
Ja. Laat het voor nu even bij weghouden. Ik denk dat dat het meest tastbaar is voor de luisteraar. Nou ja, dan zijn de opties er al enorm. We hebben een Dura Ace, een Ultegra, een 105. Of is het 105?
Ja, 105.
105, ja. Nou ja, en daaronder zitten natuurlijk nog wat opties.
Ja.
Waarom is er niet één systeem?
Ik denk dat de opbouw van de groepen, die is identiek aan elkaar. Vooral met de nieuwe groepen. Alleen dat er heel veel verschil in materiaal is gebruikt. Waardoor het eigenlijk lichter is. En waardoor het specifieker is en mooier afgewerkt. Dura-Ace is onze topgroep. En dat is echt met carbon en titanium materialen. Wat weer duurder is. Maar wat er ook weer voor zorgt is dat het lichter wordt. Wat ook belangrijk is.
Hey, en als je... begint met fietsen of nog niet zo lang fietst. Wat is dan het allerbelangrijkste wat je moet weten over schakelen?
Ik denk dat je een fiets moet kiezen die bij je past. Met de versnellingen waar je mee gaat rijden. Ga je heel veel in de bergen rijden. Rij je in Groningen of rij je in Limburg. Verschil is extreem. Dus zorg dat je een goede fiets met de juiste versnellingen hebt. Dat je overal uit de voeten kan komen.
Oké, en... Nou, stel ik wil naar Limburg. Ik woon in Groningen en ik wil naar Limburg. Waar begin ik?
Ja, tegenwoordig hebben we een mooie oplossing. Want we rijden eigenlijk met tandwielverhoudingen waar je zowel op het vlakke mee kunt rijden als mee kunt klimmen. En we hebben achter, waar we vroeger steeds eigenlijk minder versnelling 5, 6 hadden, hebben we er nu al 12. Ja. Dus eigenlijk hebben we nu al schakelsystemen die eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat je zowel op het vlakke kunt rijden, maar als je de bergen in wil, dat je daar ook voldoende bereik hebt om te kunnen schakelen.
Als je dan een beetje een allround fiets wil als beginner, hoeveel versnellingen heb je dan minimaal nodig?
Ja, onze nieuwste groepen zijn 12. Dus dan zou ik zeggen 12. Maar je kunt het met 11 natuurlijk ook af. Je hebt 11 versnellingen achter, 2 voor. Dus je hebt 22 of 24 versnellingen.
Oké, en als ik een fiets heb met 10... achter en 2 voor. Wat mis ik dan? Wat
het vooral is dat je, omdat je meer versnellingen achter hebt, zijn de tandwielen, de stapjes tussen de tandwielen, die zijn kleiner. Dus als jij 1 versnelling lichter schakelt, dan schakel je eigenlijk 1 tandje lichter. Heb je 10 versnellingen, zullen de stapjes iets groter zijn, omdat ze het bereik van de cassette tussen de lichtste en zwaarste versnelling gelijk moeten houden. Dus de stapjes die je maakt, die zijn iets groter, waardoor je eigenlijk veel lichter gaat rijden dan de vorige versnelling. En heb je meerdere versnellingen, zijn de stapjes kleiner, waardoor je eigenlijk per tandje opschakelt.
En wat merk ik daar dan van als ik fiets?
Ja, ik denk als je fiets je vooral op cadans. Dus dat is je beentempo die je maakt, het aantal omwentelingen die je maakt. En als jij dan tegen de wind inrijdt of je rijdt tegen een berg op en je wil een versnelling lichter, dan wil je eigenlijk een kleine stapjes daartussen maken.
Okay.
Is die cassette groter opgebouwd, worden de stapjes groter, waardoor je dus extreem lichter komt te rijden.
Dus met meer versnellingen is het dan makkelijker om de juiste cadans te vinden?
Ja. Ja, de stapjes zijn dus kleiner. Dus elke schakeling die je maakt is een kleiner stapje.
Ja. Oké, maar dan... want ik zie ook fietsen. Die hebben voor 3 bladen. Dan heb je nog meer versnellingen. Zou je zeggen, dat is nog beter. Maar...
Ja, uiteindelijk natuurlijk als je meer versnellingen gaat maken. En dat kan. Vroeger hadden we de triple. 3 bladen voor en 10 versnellingen achter. Dus dan had je 30. Maar op een gegeven moment was er ook een overlap in elkaar. Wat ze nu heel mooi gedaan hebben, is dat we eigenlijk met compact krenkstellen werken. Dus dat is een 50 tans aan de voorzijde, of een 34, of een 52 en een 36. En daar met dat bereik en met de tandwielen wat we achter hebben, waardoor we groter zijn gegaan. Vroeger was het grootste tandwiel een 25 of 27.
Nu heb je 30, 34 of 36. Dus het bereik is veel groter aan de achterzijde geworden.
Mm-hmm.
Waardoor je dus eigenlijk met twee bladen aan de voorzijde volledig
dus dan uit heb kan je, komen. Met een nieuwe heb je dus iets minder versnellingen dan met zo'n drie aan de, zo'n triple aan de voorkant. Ja. Maar je hebt wel minder overlappen, waardoor je eigenlijk meer...
Ja, je hebt eigenlijk een breder bereik gekregen en minder overlap.
Oké, dus het is dan makkelijker nog steeds om de juiste versnelling te vinden. Met...
Okay. Ja, zeker.
Hey, en je zei net op de materialen van want je hebt natuurlijk groepen in heel veel prijsklasses.
Ja.
De materialen zijn anders, maar zijn de versnellingen verder dan precies hetzelfde?
Ja, met de nieuwe groepen, natuurlijk zit er daar wat verschil in. Maar eigenlijk 105 Ultegra of Durijs, ze werken allemaal semi-draadloos. Wat dus inhoudt is dat onze shifters draadloos communiceren met de derailleur.
Ja.
En dat die er dus dan voor zorgen dat die schakelt. En die zijn allemaal gelijk op dezelfde manier opgebouwd.
Stel ik loop nu een fietsenwinkel binnen. En ik zie twee fietsen die ik wel eens zou willen kopen. De ene 105 afgemonteerd, de ander Ultegra. Waar zit het verschil in? En hoe kan ik de juiste keuze maken?
Ik denk dat het altijd belangrijk is. En dat is een lastig ding. Dat je een fiets zoekt die natuurlijk goed bij je past. Eén die bij je lichaam past. Dus de geometrie van de fiets. Dat is een belangrijke. En daarnaast ben ik altijd fan van fietsen die volledig zijn afgemonteerd met een onderdelengroep. Er zijn heel veel andere merken die heel veel andere onderdelen ook voorzien. Maar met de auto heb je ook één aandrijving. Dat komt bij één leverancier weg. En ik denk dat dat het belangrijkste is waar je naar moet gaan kijken. Dat je gewoon ervoor zorgt dat zowel je ketting, je tandwielen, je cassette van één groep zijn. En dat is allemaal op elkaar ingespeeld. En daardoor functioneert het beter. En rijdt het ook veel fijner. Ga je met verschillende merken, dat is, het werkt. Maar het is niet op elkaar ingespeeld. En het mooiste is, hoe meer het op elkaar is ingespeeld, hoe soepeler het werkt. Dus dat zou mijn eerste advies zijn om naar te kijken.
Ja.
Het verschil tussen de 105 en de Ultegra, dat is dan het materiaalgebruik.
Ja.
De versnellingen zijn iets anders. Met de 105 heb je iets meer bereik dan met de Ultegra groep. En er zijn andere functies. We hebben bijvoorbeeld knopjes bovenop de shifter zitten. Dat is bij een Ultegra wel, bij een 105 groep is dat niet. En de remtechniek van de Ultegra die is iets verfijnder dan die van de 105.
Ja.
Okay. Hey, en we hebben het twee afleveringen geleden hebben we met Douwe gehad over racefiets versus gravelfiets. En we hebben het nu over Ultegra en 105 en over weggroepen. Maar dan heb je ook nog GRX en voor gravel. Wat maakt een GRX groep anders dan een of een gravelgroep anders dan een weggroep?
We hebben natuurlijk de one-way en de two-ways. Dus daar kun je al in kiezen. De verhouding van de tandwielen zijn anders. Als je een dubbel neemt in GRX praat je over een 48-31. Waar we bij de race over een 50 of een 52 spraken. Dus de tandwielen zijn aangepast. Het bereik achter is groter. En heel technisch gezien is omdat je op een gravelfiets met bredere banden rijdt. Dan op een racefiets word je eigenlijk... Je krenk meer naar buiten gedrukt. Want je hebt meer ruimte nodig in het frame. Omdat we met bredere banden rijden. Dus de hele aandrijving die is aangepast. Om ervoor te zorgen dat we met zo breed mogelijke banden kunnen rijden.
Dus als je een gravelgroep hebt. Dan kan die sowieso. Dan kan je met bredere banden rijden. Als het frame ook. Maar je kan ze dus ook niet zomaar dan wisselen.
Nee, de uitwisselbaarheid is een stuk minder. Omdat het echt specifiek gravelgroep is. En racegroep. En wat we ook hebben gedaan is dat bovenop de shifters, als je zit, wat je vooral met gravel doet, grijpt de rem iets eerder aan. Want je gravelt heel vaak met je handen bovenop de hoed, waardoor de remmen eerder aangrijpen. En bij de racefiets ligt het contactpunt iets lager, omdat je meer onderin je beugel fietst.
Ja.
Zelfs onderin je stuur.
Oké. Okay. Hey, voordat we het heel technisch gaan maken allemaal. Stel, ik heb een fiets gekocht en daar zit een schakelgroep op. En ik heb gefietst een tijdje en op een gegeven moment schakelt die niet meer helemaal lekker. Hoe komt dat?
Er zijn verschillende dingen. Het belangrijkste is waar je derailleur aan vast zit. Dat is het derailleurpad. Die bepaalt hoe de derailleur aan je fiets zit.
Mm-hmm.
En wat we vaak hebben is dat we onze fiets wegzetten of dat we hem in de auto leggen. We leggen er iets bovenop. En als dat padje eigenlijk krom raakt, dan betekent dat je derailleur er ook krom onder staat.
Ja.
En dat kun je mooi checken als je achter je fiets staat. Je ziet de derailleur staan. En als hij eigenlijk iets gebogen is, dan betekent dat hij krom is. Als hij krom is, gaat hij ook niet netjes op je tandwielen lopen.
Ja.
Dus dat is een van de belangrijkste dingen waar we ook vaak problemen mee hebben.
En hoe voorkom je dat? Valt het te voorkomen?
Als je je fiets wegzet, zou ik hem altijd met de derailleur tegen de muur zetten. Iets schuin wegzetten. Als hij dan omvalt, valt hij niet op je derailleur. Heel veel zie je dat de mensen de fiets heel rechtop zetten en dan met de derailleur naar buiten. Maar als je hem net omdraait, is je derailleur beschermd tegen de muur in.
Mm-hmm.
Als je hem in de auto legt, als je je wiel eruit haalt, zet je hem altijd op de zwaarste versnelling. Maar als je hem dan in de auto legt en je schakelt je derailleur naar je lichtste, naar je grootste versnelling, dan staat je derailleur veel verder naar binnen toe. Waardoor je hem eigenlijk indirect een beetje beschermt.
Ja.
Dus op die manier zou je het kunnen voorkomen en nooit je fiets in de auto op de derailleur leggen en proberen te beschermen als je er geen spullen op legt.
Hey, en verder, hebben je versnellingen onderhoud nodig?
Onderhoud is altijd belangrijk. Ik denk hoe beter je het houdt, hoe veel meer plezier je in het fietsen hebt. Belangrijk om te weten is natuurlijk als je met kabels rijdt, dus de mechanische variant, dat je kabels natuurlijk, daar zit wat rek op. En als de rek erop komt, dan maakt hij niet het juiste stapje voor je versnelling. Dus dan schakelt hij niet goed. Maar als je ook door weer en wind rijdt, dan kan er natuurlijk ook vocht, roestvorming in je kabels komen. Wat ervoor zorgt dat er meer wrijving is, waardoor je minder goed schakelt. Dus daar is zeker wel van belang om daar onderhoud aan te geven. Natuurlijk je ketting wat meespeelt, is ook belangrijk om die onderhoud te geven.
Oké. En is dat iets wat je zelf doet of moet je dat laten doen?
Het afstellen, denk ik dat je dat zelf zeker kunt doen. Je moet natuurlijk wel opletten. We hebben een afstelbout waar je de derailleur mee afstelt. En we hebben begrenzingbouten. Die twee worden wel vaak door elkaar gehaald. Dus heb je idee van, hey, waar praat hij nu over? Dan zou ik je fiets lekker wegbrengen. Mm-hmm. Kun je het nog volgen, dan kun je het een klein deel zelf afstellen.
Oké, dus het kan wel, maar is misschien als je het nog niet zo heel vaak gedaan hebt en je hebt geen idee waar het nu dan is beter om bij de fietsenmaker.
Ja, gewoon lekker wegbrengen. Dan kunnen hun je pad controleren eventueel als er nieuwe kabels op moeten, ja of nee.
En hoe vaak, hè, als je dus met kabels en je zegt je moet je af en toe vervangen, heb je dan over één keer per maand, één keer per jaar?
Nee, ik zou gewoon afhankelijk hoeveel je fiets, zou ik gewoon kijken dat je één keer per jaar gewoon goed onderhoud aan je fiets laat geven. Dus dat alles wordt gecontroleerd, je remblokken, ketting, tandwielen en dan eventueel ook de kabels.
Oké. En als je, want we gaan het er zo nog iets uitgebreider over hebben, maar we het hebben heel even gehad ook over elektronisch schakelen. Geldt daar hetzelfde voor?
Nou, het mooie van het elektronische schakelen is dat je eigenlijk een draadloos signaaltje hebt wat ervoor zorgt dat je de derailleur schakelt. Dus de onderhoud aan de kabels en wat daarbij komt kijken heb je dus niet. Het belangrijkste is dat de derailleur nog steeds aan dat pad vastzit. Dus dat is nog wel, dat geldt hetzelfde.
Oké. Maar hij kan dus niet, ja, omdat er geen kabel is, kan hij ook niet uittrekken of stroef worden.
Nee.
Oké. Het is tijd voor de luisteraarsvragen, Bertolt. Want we hebben via kleppers.cc een aantal vragen op Instagram binnengekregen. Over schakelen. Ook van, laten we daar even mee beginnen. Van ene Wout Poels. Want die heeft gevraagd. Beste kleppers, welke versnellingsset raden jullie vandaag voor mij aan?
Ik denk zo licht mogelijk in de bergen vandaag. Want het is een super lastige rit. Er is zo'n groot mogelijke versnelling achter en zo klein mogelijk voor.
Nou Wout, je hoort het. Deze podcast komt helaas wel uit als de tour al even gefinished is. Maar ja, succes.
Yes. Nog een leuke die ik tegenkwam is van Tom. Die vraagt een aanbeveling voor een sportieve amateur. Elektronisch schakelen of niet doen?
Ik zou het altijd doen. Als je kijkt dat we nu op 105 ook de instapvariant in DI2 hebben gemaakt. En het plezier wat je eraan hebt. Het gemak van het schakelen. Je kunt zelfs vooral voor de amateurs ervoor kiezen dat de fiets volledig automatisch schakelt. Dus je hoeft totaal niet te denken hoe ligt mijn ketting, wanneer ga ik naar het buitenblad, wanneer ga ik naar het binnenblad. Dan kan de fiets allemaal automatisch regelen. Dus het enige wat je hoeft te doen is genieten van het buiten zijn en van het fietsen.
Yes, en zijn tweede vraag die daarop volgt, de afweging qua kosten / comfort. Want het klinkt elektronisch duur. Is dat ook zo?
Ik denk dat we met de 105 groep een super mooie instapgroep hebben gemaakt. Waar je eigenlijk alles kan ervaren waar de profs eigenlijk ook mee rijden. Waardoor het heel dichtbij komt. En uiteindelijk afhankelijk van je budget is. Maar dat het een mooie optie is.
De volgende vraag is van Corné. Die vraagt, hey Kleppers, hoe vaak moest je je derailleur afstellen omdat de kabel uitrekt?
Als je een fiets nieuw hebt en vooral met de nieuwe fietsen waar de kabels allemaal binnen doorlopen, zal dat natuurlijk iets vaker zijn. Dus in het begin zal het iets vaker bijstellen zijn, maar naarmate de kabel de rekte vanaf is, dan valt dat reuze mee.
En is dat dan één keer per jaar, per half jaar?
Ik denk dat je in het begin misschien één keer in de maand nadat je je fiets hebt. En dat is vooral omdat de rek van de kabel afgaat. En als je veel mee fietst en daarna zal het één keer per jaar zijn.
Ja, precies. Hij vraagt ook nog, wat kan je makkelijk zelf doen of leren qua onderhoud? Nou, we hebben het net al even over gehad. En voor wat voor type werkzaamheden ga je beter naar de fietsen maken?
Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat je op een vrij simpele manier je fiets schoon kunt houden. En als je fiets schoon is, kun je ook eerder zien als er wat mis mee is. Of als iets beschadigd is, of als iets kapot is. Dus dat is het belangrijkste waar het eigenlijk mee begint. En het is ook een klein beetje hoe handig je zelf bent. Weet je, ik heb al twee linkerhanden en ik ga nu aan een derailleur proberen afstellen. Dan wordt dat vrij lastig. Mm-hmm. Maar vind je het leuk om je erin te verdiepen, dan kun je heel veel vinden op een makkelijke manier hoe je derailleur moet afstellen.
Hey, en qua onderhoud is hoe onderhoud en schoonmaken van fietsen gedaan wordt in... Hè, we hebben het even genoemd. Jij hebt als mechanieker gewerkt lang bij profploegen. Is de manier hoe ze daar fietsen schoonmaken en onderhouden, is dat ook hoe je het thuis moet doen?
Het is natuurlijk een luxe. We gebruiken bij de ploegen veel de hoge druk. Waardoor je denkt van hey, ik spuit alle vet eigenlijk tussen alle smerende delen weg. Maar uiteindelijk geven ze ook weer het onderhoud waardoor ze de vet weer toevoegen. Ik denk dat als je je ketting en je tandwielen gewoon netjes schoon houdt, dat het ook soepeler loopt en draait. In plaats van maar met die spuitbusolie op die ketting blijven spuiten. Dus ik denk dat schoonmaken geen enkel probleem geeft. Alleen je moet wel tijdig je onderhoud gewoon blijven geven aan je fiets.
Alright. Hey, ik zag nog één vraag. Het gaat niet over racefietsen, maar van Tom Langhorst. Die vond ik wel interessant. Die heeft een fiets voor een stadsfiets of een fiets waarmee hij naar school gaat. Want daar staat hij schoolfiets. En die vraagt, waarom mag ik op mijn schoolfiets, tussen haakjes 7V Nexus, nu weet jij meteen wat het betekent hoop ik, niet door blijven trappen tijdens het schakelen?
Ja, dat is een hele goede vraag. En het is eigenlijk ook redelijk technisch. In de naaf zitten allemaal tandwielen.
Okay, wacht even dan. In de naaf zitten tandwielen. Het gaat dus om een fiets voor om mee naar school te gaan.
Ja.
En dan is dat zo'n fiets met zo'n schakel.
Een draaischifte, ja.
Oké. Okay. Ja.
En binnen in je hebt zeg maar een tandwiel waar je ketting overheen loopt en een voortandwiel. Dus het is eigenlijk een single speed.
Mm-hmm.
Maar binnen in de naaf zitten verschillende tandwielen. En die zorgen ervoor dat je eigenlijk 3 versnellingen hebt die lichter zijn. En 4 versnellingen die zwaarder zijn.
Mm-hmm.
Om daar een verschil in te maken en van de ene versnelling naar de andere versnelling, moet je gebruik maken van die tandwielen.
Ja.
Dus hij gaat zwaarder of hij gaat lichter. Blijf je dat onder druk doen, dan wil je eigenlijk dat het tandwiel in je naaf, dus in je binnenwerk, van het ene naar de ander springt. Maar je blijft ook kracht zetten.
Ja.
En op die manier kunnen ze niet soepel schakelen.
Okay. Dus
het is eigenlijk net als een beetje met de auto. Als jij naar je volgende versnelling wil, trap je je koppeling in. Dan gaat eigenlijk de versnellingbak ontkoppelen. En dat is wat de naaf eigenlijk ook doet. En dan schakel je door naar de volgende versnelling.
En wat gebeurt er als ik wel blijf doortrap dan tijdens het schakelen?
Dan verslijt je eigenlijk de tandwielen die in je naaf zitten. Mm-hmm. Waardoor er meer kracht opkomt dan wat de naaf aan kan. En dan slijt je naaf eerder.
Okay. Dus Tom, gewoon... Tenzij je zin hebt om eerder je een nieuwe fiets te kopen, niet doortrappen tijdens het schakelen.
Nee, zeker niet. Zeker niet.
En als je een derailleur hebt, geldt het dan hetzelfde of is dat anders?
De derailleur kan de kracht iets beter aan. Mm-hmm. Dus dat kan, maar we adviseren altijd wel de krachten vanaf te halen. En wat misschien nog leuk is voor Tom, we hebben zelfs op de versnellingsnaven DI2 systemen. Dan hoeft hij helemaal zelf niet meer na te denken en schakelt de fiets helemaal automatisch.
Alright.
En wordt de kracht eraf gehaald.
Cool. Hey Bertolt, wij geven altijd een van de luisteraarsvragen, geven wij een jaar lang Fondo Pro, een abonnement. Ik vind dat jij deze week mag beslissen wie de leukste of beste vraag heeft gesteld.
Ik vond de eerste vraag leuk. Dat was van...
Nou, dan neem ik aan dat je niet Wout Poels bedoelt, maar die daarna.
Die daarna, precies. Ja,
nee. Ja, die heet toevallig ook Tom. Tom Nierkens zie ik staan. Tom, gefeliciteerd. Jij wint een jaar lang Fondo Pro en we nemen contact met jou op.
Mocht jij zelf iets willen weten over schakelen, kan je dat nog steeds insturen. Dan vragen wij Bertolt om het buiten de show nog te beantwoorden via de Instagram DM's. Of wil je iets vragen over een van de volgende afleveringen, stuur dan een DM naar @kleppers.cc op Instagram. En waar gaan we het volgende keer over hebben, Martin?
We gaan het hebben over de schoenen. Dus we gaan op zoek naar de ideale fietsschoen.
Cool. Dus wil je iets weten over je volgende fietsschoen of de beste fietsschoen voor jou, stuur dan een DM @kleppers.cc. Hey Bertolt, we hebben het er al een paar keer heel even kort over gehad. Mechanisch versus DI2. Even terug naar het begin. Wat is het verschil?
Ja, het verschil is dat de ene groep die werkt door middel van een kabel en de andere werkt elektronisch. Dus door een druk op de knop en dan schakelt de derailleur.
Oké. En waarom zou ik de een of de ander willen hebben?
Ik zou altijd elektronisch willen hebben. Maar dat zorgt ervoor dat je eigenlijk minder moeite hoeft te doen om te schakelen. Je hoeft maar één klein knopje in te drukken en het systeem werkt al. Je hebt er heel veel mogelijkheden mee om het automatisch te laten schakelen. Mm-hmm. Dus er zijn zoveel opties mee. Het ziet er mooi uit. Je hebt minder kabels aan je voorzijde. Dus je hebt een cleanere cockpit.
Oké, maar als ik het je zo hoor zeggen, dan klinkt het eigenlijk alsof elektronisch schakelen op alle gebieden beter is. Waarom zijn er dan nog niet elektronische groepen?
Het is natuurlijk prijstechnisch. We zijn begonnen alleen met duurrijs. Maar ondertussen hebben we het ook op het lagere segment ingezet. Dus we hebben nu ook al een 105 met DI2.
Oké, want een elektronische groep is dus duurder dan een mechanische groep.
In het begin was het duurder en we proberen het nu meer gelijk te trekken. Dat het ook voor iedereen toegankelijk is.
En je zegt het schakelt makkelijker, het schakelt fijner, het schakelt beter. Waarom?
Je hoeft maar één druk op de knop te doen en daardoor schakelt eigenlijk het systeem. Met de kabel kan het nog dat er rek op de kabel komt, dat de versnelling net iets anders komt te staan. Het is meer een mechanisch proces. En dit is echt een elektronisch proces. Je drukt op het knopje en de derailleur doet zijn werk.
Oké, dus je schakelt dan sneller? Of?
Ja, sneller, directer. Je hebt eigenlijk minder onderhoud eraan. Je hoeft alleen maar je batterij op te laden.
Oké, maar dat klinkt ook wel een beetje als iets wat voor je prestaties of zo belangrijk is. Maar wat heb ik daar dan aan als gewone fietser?
Nou, het is ideaal dat je weinig tot geen onderhoud eraan hoeft te geven. Mm-hmm. Want je hebt die kabels natuurlijk niet. Daarnaast kun je het systeem zo instellen dat hij automatisch naar je binnenblad of naar je buitenblad schakelt. We hebben een ketting, we hebben 12 versnellingen achter. Het wordt allemaal steeds meer. Wat ook betekent is dat de ketting bijvoorbeeld steeds dunner wordt. Als jij heel extreem met je ketting rijdt of je rijdt heel lang op je binnenblad en op je zwaarste versnelling achter, ligt je ketting heel schuin, waardoor die meer slijt. Ga jij met het elektronische rijden, laat je dat instellen in wat jij fijn vindt, zorgt de voorderailleur ervoor. Oh, mijn ketting ligt nu heel scheef. Ik schakel naar het buitenblad en ik schakel achter wat tandjes lichter. En op die manier hoef je ergens nergens aan te denken en schakelt het systeem vanzelf.
Oké, dus de kans dan dat je verkeerd schakelt, waardoor het sneller slijt, wordt kleiner?
Ja. Okay. Ja, zeker.
Ik hoor je net zeggen, je moet hem opladen. Dat klinkt misschien als een drempel. Ja. Hoe vaak moet je zoiets doen en hoe lang duurt dat dan voordat hij weer vol is?
Ja, ik denk het drempel dat het steeds minder wordt, want we laden ook elke dag onze telefoon op. Dus in dat betreft is het best makkelijk gemaakt. Mm. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat je fietst. Fiets je elke dag in de bergen, begin je meer met je voorderailleur te schakelen, dan vraagt het meer stroom als het ware. Maar gemiddeld zitten we rond de 1000 kilometer dat je moet opladen.
Oh, dus dat is voor jou 2 keer per week, Martin?
Zoiets. Ja, daar zit ik al aan. Ja, precies.
Oké, maar dat valt dus best wel mee dan, want 1000 kilometer.
Ja, nou ja, zeker. Nee, ik had echt het idee, je komt thuis, je zet je fiets in de schuur en die moet meteen weer opgeladen worden. Nee. Maar dat is niet het geval.
Nee, zeker niet. En het is echt, als je vooral heel veel gebruik maakt van je voorderailleur, dan houden ze de 1000 kilometer aan. Mm-hmm. Dus wat vandaag bijvoorbeeld in Tour de France gebeurt, maar rij je gewoon je vlakke rondjes en schakel je heel weinig, dan zal die zelfs nog langer meegaan.
Ja, precies.
Nou, helder. Dus TI2 kopen.
Zeker weten.
Alright. Hey, we hebben het vorige aflevering hadden wij het over schakelen en fiets. Of eigenlijk hadden we het over fietsvakanties. En we hebben het toen ook heel kort even gehad over schakelen. Maar stel, ik woon in Nederland en ik neem een fiets mee op vakantie. En ik ga fietsen in de bergen. Waar moet ik dan qua schakelen rekening mee houden?
Zorg dat je het juiste bereik hebt. Dus dat je een lichte versnelling hebt waar je eigenlijk overal mee boven kunt komen.
Hoe weet ik dat? Of ik die heb?
Ja, het zal meer een klimverzet zijn. Ja, ik weet niet, wil je het met je racefiets doen, dan zou je met een nieuwe groep al redelijk hebben. Want dat mm-hmm. bereik, dat zit er al op. Maar het is niks zo vervelend, want fietsen kan al zwaar zijn. Als je nog extra bepakking meeneemt en je komt eigenlijk je versnelling tekort, mm-hmm. ja, hoe kom je dan die berg boven en is het dan nog leuk?
Okay.
Dus zorg gewoon dat je zo licht mogelijk verzet hebt wat je kunt gaan doen.
Ja.
Je fiets wordt zwaarder, dus zorg dat je remmen in orde zijn, dat je voldoende voering op je remblok hebt als je met schijfremmen rijdt, of dat je goede remblokjes hebt voor een mechanische variant, voor de velgremmen. Want meer gewicht, meer snelheid naar beneden. Ja. Dus zorg daarvoor. Zorg dat je banden goed zijn. Dat je goede spanning erin hebt. En dat je banden niet versleten zijn.
Ja.
Dus dat zijn belangrijke dingen om te denken.
Oké, okay, en als ik nou twijfel of ik met mijn huidige verzet, versnelling de berg op kom. Hoe kan ik dat proberen?
Nou ja, ik denk dat je zelf kunt kijken als je aan het fietsen bent en je rijdt in de berg. Als je al op je lichtste versnelling rijdt, ja of nee.
Mm-hmm.
Dat is een gemakkelijke om te kijken. En je kunt altijd bij de fietsenmaker gaan controleren van, hey, is dit al een bergverzet? Kan ik hiermee uit de voeten komen, ja of nee? Als je nu veel fietst en je merkt dat je eigenlijk lichter wil schakelen dan wat je aan versnellingen hebt. Mm-hmm. Dan zul je sowieso moeten...
En wat als dan mijn fiets niet het juiste verzet heeft? Wat moet ik dan doen?
Het kan zijn dat je aan de voorzijde het krenkstel vervangt of verandert naar een compact krenkstel. Mm-hmm. Dus dat je de bladen zo klein mogelijk aan de voorzijde verandert. Dat zou kunnen. Of je zou aan de achterzijde je cassette een grotere vertanding kunnen zetten.
Okay. Dat klinkt best ingrijpend. Is dat heel duur?
Het valt mee. Als je derailleur het aan kan, dan is het alleen te doen met de cassette en waarschijnlijk een ketting. En aan de voorzijde, meestal kun je eigenlijk je eigen krenksel nog wel gebruiken. En dan is het alleen het binnenblad, het buitenblad vervangen.
Oké, okay, en waarom hè, want die cassette die snap ik, want dan krijg je andere tandwielen. Waarom moet dan ook een andere ketting?
Omdat je naar een groter tandwiel aan de achterzijde gaat. Mm-hmm. Dat betekent dus dat de ketting eigenlijk ook langer moet worden. Want je hebt een kleine tandwiel, ga je naar een groter tandwiel, moet je ketting langer worden. Anders komt je derailleur er heel scheef onder te staan.
En dat is niet wenselijk.
Nee, want dan is je ketting eigenlijk aan de te korte kant, waardoor er heel veel spanning op je derailleur is. En dat wil je juist niet hebben, want dan heb je kans op dat er iets afbreekt.
Oké. Okay.
En als je een gravelfiets hebt en je neemt die mee op vakantie, geldt daar dan hetzelfde voor? Of een mountainbike?
Nou, met de gravelfiets, als je daar met twee bladen voor rijdt, dan heb je al een 31, wat al vrij licht is.
Mm-hmm.
Alleen wat je met de gravel waarschijnlijk gaat doen, is dat je ook off-road gaat rijden. En als je in de bergen off-road gaat rijden met bepakking, dan is dat natuurlijk ook weer wat zwaarder. Dus het is altijd goed om te controleren als je gewoon je juiste tandwielen hebt.
Ja. Ik vind dat wel interessant, want je zegt, hè, als je gravel en je hebt twee voorbladen. Laten we het heel even hebben over one-by of... One by, two by, four. Vroeger waren er drie bladen voor. Toen werden het er twee. Nu is er één. Is één dan ook beter dan twee weer? Of?
Nee, ik denk dat het vooral is dat je dat het lichter is en dat je je niet druk hoeft te maken om je voorderieur.
Mm-hmm.
Als jij gewoon je rondjes, we zijn hier in Nunspeet, kun je prima met een enkel blad gaan rijden. Niks mm-hmm. aan de hand en je hebt het bereik van je versnellingen goed. Maar ga je nu van Nunspeet en ga je nu naar Zuid-Frankrijk,
mm-hmm.
Dan is het een heel andere omgeving waar je in fietst. Dus veel steiler, waardoor je eigenlijk een veel groter bereik nodig hebt. En dan is een two-way eigenlijk weer makkelijker. Want dan heb je zowel je buitenblad als je binnenblad waar je naartoe kunt schakelen.
Is het dan zo, Martin vroeg jou in het begin wat jij zelf fijner vond, one by of two by. Toen was je vrij stellig, zei je two by.
Ja.
Waarom?
Omdat ik alle kanten op kan. Als ik nu vandaag beslis mijn fiets te pakken en ergens naartoe te rijden, dan is mijn fiets klaar. Dan hoef ik niet na te denken als ik het juiste bereik heb.
Oké, okay, maar dan is het dus voor een beginner, of als je één fiets hebt, klinkt two by dan beter.
Ja.
Omdat je fiets dan meer allround is dus.
Ja, maakt het een stuk makkelijker. En wat het mooie eigenlijk is met de krenkstellen van GRX, mm-hmm. kun je eigenlijk zowel een enkel blad als een dubbel blad erop zetten. Dus denk je later van, hey, ik vind het hartstikke leuk, die two-way, maar ik wil naar one-way. Mm-hmm. Haal gewoon de bladen eraf, zet er een single blad op, haal je voordereur eraf en je kunt met een one-way rijden.
Okay.
Wat is dan datgene wat maakt dat je bij een gravelfiets sneller een one-by ziet dan two-by?
Ik denk wat ze vooral met de fietsen doen en waar ze op inspelen, zeg maar, de rondjes hier is het makkelijk te doen en daardoor heb je niet een voordereur wat aan kan lopen. Je hebt meer ruimte waarschijnlijk bij de voorzijde waar je nog, ja. misschien nog een bredere band kunt rijden. Je hebt minder versnellingen daarin nodig.
Okay, en op mountainbikes geldt daar hetzelfde voor?
Mountainbike is bijna allemaal one-way, tenminste als je kijkt wat er nu allemaal geleverd wordt. Alleen daar hebben we aan de achterzijde een veel grotere cassette.
Okay.
Dat betekent dat we het kleinste tandwiel wat we hebben, dat is 10 tandjes. En het grootste tandwiel is een 51.
Okay.
Dus dat bereik is veel extremer geworden. En aan de voorzijde rij je met een tandwiel van een 30, een 32, en 34.
Maar waarom wil je dan bij mountainbiken wel een one-by hebben? En op een andere fiets niet?
Ik denk dat het mountainbiken steeds extremer is geworden. We nemen steeds extremere uitdagingen, steilere klimmen, extreme omstandigheden.
Mm-hmm.
Dus de snelheid is lager en het is een veel technischere sport. Dus het bereik op je cassette is heel groot omdat je alle extreme aan kan. Maar de snelheid is minder hoog dan bijvoorbeeld bij een gravelbike. Bij een gravelbike rijden we veel meer rechtdoor een lang pad met een hogere snelheid dan wat je eigenlijk op de mountainbike doet. Dus de extremen daarin zijn wat anders.
Mm-hmm.
En het gebruik vooral is anders, waardoor je daar de snelheden anders in hebt.
Maar is het dan dus ook zo dat je op een mountainbike dat het dan minder erg is? Want de stappen zullen ook groter zijn dan tussen de versnellingen.
Ja, dat klopt.
Maar daar
ja.
heb je dan op de mountainbike minder last van?
Dat denk ik wel, omdat je gewoon, je gaat extreem omhoog of je gaat eigenlijk extreem omlaag. Of je bent druk bezig met een technische afdaling waarmee je aan het sturen bent.
Oké. Even heel wat anders. Jij zei op een gegeven moment net bij de vraag van Tom, je kan beter niet doortrappen als je schakelt.
Ja.
Want dan slijt alles sneller.
Ja.
Zijn er nog meer dingen die... kijk, jij fietst al heel lang en jij hebt heel veel gefietst. Dus voor jou is dat allemaal automatisch. Maar zijn er meer schakeltips als je nog niet zo lang fietst?
Ja, ik denk dat het altijd goed is om de krachten van af te houden. Dat doe ik zelf ook nog gewoon om zuinig met je materiaal om te gaan. Als je met grof geweld schakelt, het is leuk om die versnelling echt er zo in te horen slaan. Maar ja, het slijt natuurlijk ook veel eerder. Wat ik vaak zie is dat mensen in extreme versnellingen rijden. Ze rijden eigenlijk op het buitenblad en op hun lichtste versnelling achter. Als je dan kijkt hoe scheef je ketting loopt, dat is natuurlijk niet ideaal. Eigenlijk kun je dan net zo goed makkelijk teruggaan naar je binnenblad en wat versnellingen zwaarder.
En dat is niet ideaal omdat?
Je ketting loopt helemaal scheef en dat betekent dat er eigenlijk meer slijtage op je ketting komt. Meer frictie okay. op je ketting komt, waardoor die eerder slijt.
Oké. Nog andere schakeltips?
Ja, wees gewoon zuinig mee. Zorg dat het schoon is. Zorg dat het gesmeerd is. Dat het soepel loopt. En op die manier kun je zo lang mogelijk mee blijven schakelen.
En wil je nog iets kwijt over olie versus wax? Daar was je ook vrijstellig in.
Ja, misschien is het een beetje oldschool. En ja, ik hou gewoon van de olie smeren. Vroeger gingen we daar helemaal los in. Als het slecht weer was, deden we nog een extra vet erop. En dat feunden we tussen de kettinglagertjes. Om ervoor te zorgen als de man in de tour reden, dat ze niet een piepende ketting hadden. Want dat is niet zo vervelend. Maar als je je ketting mooi schoon hebt en je druppelt met een druppelflesje. Dat vind ik wel een voordeel. Ik zou nooit met een spuitbus, vooral tegenwoordig met de schijfremmen. Het spuit alle kanten op en je wil het natuurlijk niet op je schijf hebben. Maar met een mooi druppelflesje, je maakt een ronde dat je alle lagertjes hebt. Je laat het heel even intrekken. Eigenlijk met beide vingers over je ketting, dat je de olie echt in de schakels drukt. En dan kun je het overtollige er nog wel verhalen. En dan heb je gewoon een fantastisch soepele lopende ketting.
Hey, en geldt dit allemaal, want we hebben het nu gehad over racefietsen, stiekem toch ook even over gravelfietsen en mountainbikes, maar er komen ook steeds meer e-bikes, e-mountainbikes, e-gravels. Geldt daar het allemaal hetzelfde voor?
Ja, je hebt natuurlijk bij de e-bikes zien we heel veel dat we eigenlijk zo de single speed hebben, dus met de versnellingsnaven, Nexus 5, Nexus 7, Nexus 8. Soms gesloten kettingkast, soms niet. Heb je niet een gesloten kettingkast, zal je ketting altijd moeten smeren en onderhoud moeten geven. Met de e-mountainbike zie je natuurlijk ook dat we een derailleur systeem hebben. Wat belangrijk is, die motors zijn tegenwoordig zo krachtig. Zorg er dan echt voor dat je kracht van de pedalen afhaalt als je gaat schakelen.
Oké. Ja. Dus nog belangrijker misschien wel dan bij een fiets zonder motor.
Ja, waar we het net over hadden. Als je met een gewone fiets al rijdt en je moet het kracht ervan afhalen, dan moet je nagaan als je de kracht van die motor loslaat op je systeem. Dus hou het gewoon in en daar kun je mee schakelen. Wat het mooie is met de e-bikes, is dat we daar ook al het elektronische schakelen mee hebben. Ja.
Oké. Okay. Hey, tot slot, wat is de meest gemaakte fout rondom schakelen?
Ik denk dat heel veel mensen zelf met een fiets aan de gang willen gaan. En ze hebben een probleem dat hij niet goed schakelt. Op de derailleurs zitten twee schroefjes. De L en de H-bout. Vrij bekend voor iedereen. De meeste mensen denken van, hey, mijn fiets die schakelt niet goed. Ik ga aan die boutjes draaien.
Mm-hmm.
Doe dat vooral niet.
Okay.
Dat zorgt er eigenlijk voor dat dat is het bereik van je derailleur. Die bepaalt dat hij niet tussen je frame komt te liggen of niet in je spaken loopt. Als hij niet goed schakelt, dan is dat met een mechanische fiets door middel van de kabel dat niet goed is. En dat doe je met de stelbout die achterop zit. Wat vrij makkelijk is om te onthouden, schakelt je fiets lichter niet goed.
Mm-hmm.
Dus dan schakelt hij omhoog minder goed. Dan draai je de kabelspanning linksom. Schakelt hij zwaarder niet goed, draai je hem rechtsom. Want dan wil hij naar beneden. Dus draai met de kant mee welke kant hij niet goed opschakelt.
Helder.
Maar blijf van de boutjes af.
En zoals je eerder zei, heb je nu geen idee wat Bertolt net allemaal zei. Breng je fiets dan gewoon naar de fietsmaker.
Zeker, ja. Dat is het beste.
Cool. Volgens mij was dat dan wel, hè, Martin?
Ja, voor mij ook weer heel wat duidelijker geworden. En ik ben ook diegene die aan de verkeerde boutjes draait. Moet ik toegeven, helaas. Maar ik breng hem vanaf nu ook gewoon naar de fietsmaker.
Cool. Hey Bertolt, dank je wel.
Graag gedaan.
Martin, waar gaan wij het volgende keer over hebben?
Volgende keer gaan we het over de ideale fietsschoen hebben. Gaan we op zoek naar de beste schoen.
Oké, dus heb je een vraag over schoenen? Stuur ons dan een DM op Instagram @kleppers.cc. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet je dan niet te abonneren en volg ons op Instagram. En dan zien we je snel weer. Joe! Kleppers is een samenwerking van Shimano en Fondo, de bekroonde trainingsapp van de KNWU.